luistert naar Zij Zegt, de podcast van het AD. En in deze podcast bekijk ik, Debbie Gerritsen, de actualiteit vanuit een vrouwelijk perspectief. En deze week kan ik natuurlijk niet om Internationale Vrouwendag heen. En dat wil ik ook niet. Want deze dag staat in het teken van de vrouwenemancipatie en de strijd om gelijke rechten. En dat is nog steeds hard nodig. Maar het is ook een dag om de vrouw te vieren en om rolmodellen te eren. En aan rolmodellen denk ik al snel aan grote namen als Kamala Harris, hè, de vice-president van Amerika. Is een vrouw van kleur en ongetwijfeld echt een enorme inspiratie voor heel veel jonge vrouwen. Maar ik denk ook bijvoorbeeld aan Madonna. Een vrouw die in de jaren 80 en 90 met haar uitgesproken seksualiteit tegen heel veel heilige huisjes trapte. En voor heel veel reuring veroorzaakte en ongetwijfeld veel deuren op de weg vrij maakte voor andere vrouwen. Maar goed, die internationale sterren, dat zijn natuurlijk grote sterren. Ja, zijn natuurlijk niet de enige vrouwen waar we ons aan op kunnen trekken. De echte vrouwenstrijd of de emancipatie begint natuurlijk thuis. In ons dagelijks leven, aan de keukentafel, in de opvoeding. In gesprekken met je partner, in je gezin of op kantoor. Gewoon dichtbij huis. En op deze dag wil ik eigenlijk graag stilstaan bij een vrouw die mij dichtbij het meest heeft beïnvloed en geïnspireerd en mij heeft gevormd in wie ik ben. En dat is mijn moeder. Mijn moeder heet Ans. Ze is geboren en getogen in Raalte. En Raalte ligt in Salland, in Overijssel. En ze trouwde daar met mijn vader, Cor. Ze kreeg 3 dochters. Eerst Karin. Toen kwam ik, daarna kwam mijn zusje Sanne. En ik sprak met haar over Internationale Vrouwendag en over de keuzes die je maakt en die zij heeft gemaakt. En ik sprak haar ook over haar eigen rolmodel. De vrouw die haar weer het meest heeft gevormd. Luister maar.
Hoi mam.
Hoi Deb.
Ja, vandaag is het dus Internationale Vrouwendag. Gefeliciteerd.
Dankjewel. Dank.
Ja.
Jij ook.
Heb je daar iets mee eigenlijk? Met Internationale Vrouwendag?
Nou, ja, nee. Je staat er helemaal niet zozeer bij stil. Ik denk van, ja, het is mooi dat het zo is, dat het er is. Maar dat ik daar nou echt continu bij stilsta, nee.
Maar vind je het wel nodig, Internationale Vrouwendag?
Zeker.
Ja, waarom?
Zeker. Nou, er zijn heel veel vrouwen die heel belangrijke dingen doen en die daar best wel een podium van mogen hebben. Ja, absoluut.
Ja, want wie is dan jou, wie is voor jou heel belangrijk? Ik noemde dan Madonna, want ik vind Madonna echt zo'n, was ik vroeger heel erg fan van, maar zij is echt zo'n, voor mij best wel feminist, omdat ze zo heel seksueel en heel erg uitgesproken en als eerste vrouw op zo'n podium, weet je dat nog? Met die concerten van Madonna vroeger.
Ja, de posters in de slaapkamers van
Ja. Zo heel. Ja, die ging wel echt, was wel echt een rebel in haar tijd. Vond ik wel echt, dat vind ik heel feministisch. Of, nou ja, ja, vind ik eigenlijk wel. Mm-hmm. En wie vond jij vroeger heel stil?
Nou, het grote voorbeeld denk ik dat ik weer heb, dat is mijn eigen moeder. Ik kom uit een heel groot gezin. 11 kinderen. Ja. Ik had 8 broers en 2 zussen. En er was altijd reuring en er was altijd heel veel te doen in ons gezin. En een ondernemersgezin. Mm-hmm. Mijn vader had een bedrijf en later hebben ze samen ook nog een horecabedrijf opgestart. Mm-hmm. Waar mijn moeder eigenlijk de scepter zwaaide. En de hele zaak draaide. Als zij er niet was, dan werden er heel veel eten niet geserveerd, zeg maar. Want zij was wel het kokkie in de keuken en stuurde de mensen aan die er werkten. Waaronder ook wij, de kinderen, draaiden allemaal mee. Ja, ik vond het geweldig. Ik vond het gewoon heel erg leuk om thuis te zijn. En als het in het bedrijf heel druk was, vond ik geweldig. Dat draaiden we allemaal in mee en dat vond ik leuk. Ja.
Dus je hebt wel echt een hele gelukkige jeugd gehad.
Oh, zeker. Ja hoor. Ja.
Hey, want je hebt dus heel veel broers en 2 zussen.
Ja.
Heb je wel eens het idee gehad dat jouw broers een andere positie hadden dan jij?
In het gezin? Mm-hmm. Oh, die waren wel eens dat denk ik wel. Die waren wel van dat wij hun moesten helpen. We moesten hun 's morgens helpen met de boterhammen smeren of wakker maken. Je moet op tijd in bed. En als wij ons een keer versliepen of hoe dan ook. Of het was niet dat waar, dan werden ze wel eens boos, want dan kwamen hun te laat. Dus die verantwoording namen ze zelf niet echt. Nee. Moet ik zeggen, mijn moeder heeft dat ook altijd voor hun gedaan.
Ja, ja.
Vroeger stond er een soort van babyfoon boven op de slaapkamer. En de eerste die werd wakker gemaakt en die moest zorgen dat de volgende wakker werd. En dat riep mijn moeder steeds van, opstaan. Dus ja.
Dus
tussen de bedrijven door, want dat had zij wel haar horecabedrijf en haar, mensen die 's ochtends in de restaurant zaten koffie te drinken of weet ik veel wat, zorgden ze ook nog voor dat om beurt de jongens allemaal bed uitkwamen en of degene die werken moest gingen werken of de anderen naar school. Maar dat was ze altijd wel.
Dus die jongens die werden ook wel door jullie verzorgd? Door jou en je zussen, twee zussen?
Echt verzorgd, maar we werden niet echt verzorgd, maar toch, we deden wel veel voor ze, denk ik. Ja, ja, was misschien wel gewoon voor van ze dat ja, mijn moeder deed het, dus ze dachten van, doen ze het waarschijnlijk ook wel.
Ja, ja, ja.
Hoewel dat later wel veranderde. Ja. Ja.
En heb jij dan het gevoel dat je, want jouw vader had een bedrijf, hè, mm-hmm. dus had een horecabedrijf en daarna zijn eigenlijk heel veel broers hebben ook een eigen bedrijf gehad en zijn daarna gaan groeien.
Ja.
Heb jij het gevoel gehad dat jij op achterstand stond met je broers? Hè? Werd jij meegenomen door jouw vader in het ondernemerschap?
Ik denk het wel, dat wij hier allemaal wel in meegingen. Mm. Wij gingen hier echt allemaal wel in mee. We zagen heus wel van, hey, dit kan je beter zus doen, dat kan je beter zo doen. En ja, zo komt het, dat werkt beter. En jawel, dat werden we wel in meegenomen.
Ja, dus er was niet, in die zin niet zo'n scheiding tussen de jongetjes en de meisjes?
Nee.
En want jij zegt, jouw moeder was jouw heldin. Wat bewonderde jij aan jouw moeder?
Omdat ze altijd, ze was gewoon een hardwerkende vrouw. En stond ook met name in het restaurant, wanneer er lastige klanten waren, ook haar dametje wel. Die is ook wel van af aanpakken en van... lastige mensen werden ook wel op de plek gezet, ook door mijn moeder.
Mm-hmm.
Dat vond ik heel, heel knap. En wat ze ook al die jaar, hoe ze het regelde om de tent draaiende te houden met daarbij al die kinderen, met de kinderen, was leuk.
Ja.
Ja.
En was ze ondertussen ook nog vrolijk of had ze het heel zwaar?
Al zou ze het zwaar hebben gevonden, dan zal ze vast wel gehad hebben, maar ze uitte het eigenlijk bijna nooit. Ze was altijd actief en we sloten de dag ook altijd samen af in het café, zeg maar.
Hoe
met
ging
z'n
dat
allen
dan?
Wie er thuis waren van, nou, dan werd er even een glaasje gedronken en dan gingen we naar bed.
Oh ja.
Ja. Ja.
Dus jullie waren dat wat dat betreft wel heel erg met het gezin samen?
Ja, degenen die thuis waren, die werden daar ook wel in betrokken. Ja,
ja, leuk.
Zeker, ja.
Zo'n een warm gevoel dan bij je moeder.
Oh, zeker.
Ja,
zeker.
En je vader, wat voor rol speelde die dan in het bedrijf?
In het horeca gebeuren wat minder. Want die ging met mijn broers, die hadden en mijn vader hadden een weg- en waterbouwbedrijf. En dan gingen ze dus 's ochtends al vroeg de deur uit en werkten overal in het land. Dus die kwamen pas 's avonds weer thuis en schoven aan. Terwijl moeders de zaak draaiende hield met personeel dan. Ja.
Dus ze hadden eigenlijk twee zaken.
Ja.
En de ene runde jouw moeder en de andere runde je vader.
Zo kun je het wel zeggen. Ja. Ja.
En dat is best wel bijzonder. Want in die tijd.
Ja, zeker. Ja. Ja, waar het waren, ze zochten het avontuur. Ik bedoel maar zo een horecabedrijf te beginnen op met nul ervaring.
Maar hebben ze hen nog nooit gedaan?
Nee, zeker niet. Ze zijn daar zomaar aan begonnen. En dat is zo gegroeid. En het was gewoon...
Ik heb het idee dat ze dan wel heel erg een team waren samen.
Ja, anders dan doe je dit niet.
Nee.
Dan moet je dit wel doen. Hè? Je moet ook een team zijn. En je moet je mensen samen hebben. Zo.
En maar was dat dan... Wat ik dan denk van vroeger, heb ik dan niet het idee, heb ik nooit zo sterk het idee dat stellen of mannen en vrouwen gelijkwaardig een team waren. En dat heb ik veel meer, als je dat zo vertelt, heb ik dat wel veel meer bij jouw ouders.
Ja. Ja.
Zag je dat ook om jou heen wel? Of was er een groot verschil tussen hoe jouw ouders dat deden en de ouders van jouw vriendinnen bijvoorbeeld?
Jazeker, die waren niet, die hadden dit niet zo'n bedrijf. Grote gezinnen waren er overal al. Hmm. En uiteraard, tuurlijk, er zijn nog andere mensen die met het bedrijf hadden, maar ja, daar zag ik allemaal niet zo over. Was veel meer bezig met ons eigen...
Met jullie eigen gebeuren.
Ja.
Ja.
Ja, mijn moeder kreeg dus echt de boodschap mee van haar ouders en zeker van haar moeder. Van je moet hard werken, je moet zelfstandig zijn, leren aanpakken. Heeft ze echt allemaal heel erg geleerd. Ja, en daarmee ging ze eigenlijk het leven in als jonge vrouw. En toen ging ze trouwen. Ja, en toen bleek het ineens helemaal niet zo vanzelfsprekend te zijn.
Ik werkte inmiddels niet meer thuis in de horeca, maar bij ons in het dorp in de horeca. En daar had ik een fulltime baan en ik wou graag wat minder gaan werken. Ja, dat kon niet. Toen moesten we helemaal werken of stoppen.
Hoe bedoel je, toen jij ging trouwen, ja, zei je van ik wil graag part-time werken?
Ja, dat mocht niet. Dat paste niet in een bedrijf, dus dan moest je maar stoppen.
Maar waarom niet dan? Wat was dan de reden?
Dat vonden ze lastig. Dan moesten ze met allemaal part-timers werken en dat was volgens het bedrijf slecht te regelen. Dus toen ben ik daar gestopt.
Oh ja.
En toen ben ik ook thuis gebleven. En nou ja, de kinderen kwamen, jullie kwamen,
ja.
Drie meiden. En ja, gaandeweg, die gingen of weer naar school. Ik was op school actief.
Want papa werkte gewoon fulltime?
Papa werkte altijd.
Ja.
Die was ook s'avonds, had ziet warme eten op had. Wij woonden heel dicht bij de zaak waar hij werkte.
Mm-hmm.
Dan liep hij de straat weer over en dan ging hij.
Ja.
Dan kwam hij gewoon nu van 9:30, dan kwam hij pas weer thuis.
Ja.
Dus hij was heel veel weg.
Dus in tot de eerste jaren. Dus wel lang heeft hij dat gedaan, hè? Zo hard werken.
Ja, ja. En in de tussentijd dat jullie allemaal weer op school zaten, kwam ook eigenlijk een beetje het volwassenenonderwijs. Werd wel heel erg gepromoot. Hè? En
voor jou, hè? Ja.
Voor mij.
Ja.
En zodoende ben ik weer begonnen met een, heette toen nog de moeder-MAVO.
Mm-hmm.
En daar ging je een aantal lessen volgen. En in diezelfde periode was het ook wel een beetje dat ze ook weer de vrouwen weer aan het werk wilden. En
mm-hmm.
Daar werd op een gegeven moment ergens gepromoot in die zin van je kunt een opleiding gaan volgen. En er wat dan op den duur met zekerheid van de baan. En dat leek me eigenlijk wel wat. Dus die opleiding heb ik dus ook gevolgd. Het was meer een administratieve opleiding.
Mm-hmm. Hoe oud was jij toen?
Hoe oud was ik toen? Ik moet even denken. Ja, jullie zaten, jij was, ik en Sanne, de jongste was nog op de basisschool. En de rest was al op voortgezet onderwijs. Nou, ik denk zo rond de 35.
Oh ja.
Zoiets.
Ja.
Ja, dat denk ik wel.
En, en voor die tijd heb je eigenlijk, was je thuis om voor de kinderen te zorgen?
Ja.
En
ik was actief op school. Ik hielp op school mee. Ik zat in de ouderraad op school.
Heb je dat ook wel eens frustrerend gevonden? Want je kwam natuurlijk uit een gezin waarin je heel veel werkte. Ja. Eigenlijk van kinds af aan al.
Mm-hmm.
He, want je hebt wel eens verteld dat je ook echt wel jong in het bedrijf meehielp. Bij je opa en oma achter de bar stond. En,
ja.
He, en toen kreeg je kinderen en toen kon je eigenlijk niet meer werken.
Nee, maar toen ben ik nog wel weer s'avonds gaan werken in de horeca, want ik vond het gewoon hartstikke leuk. Dus ik heb in die periode ook nog wel dat ik één avond in de week nog weer in de horeca bij ons in het dorp kon werken.
Oh ja,
Okay. Dat
deed je dan en papa, want die was ook aan het werk.
Ja, maar die wist dan wel van die avond, dat was mijn avond.
Oh ja, oké. Okay, ja, ja.
Ja.
Dus dan lette papa op de kinderen eigenlijk op ons.
Oh, ja, ja.
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 Ja. Ja, het lijkt me best wel heftig dat je zo moet inleveren heb je dat nooit zo gevoeld?
Nee, jullie zien dat veel meer als zij naar inleveren. In onze tijd was dat gewoon toch anders. Want uiteindelijk, na die opleiding die ik deed, kon ik weer aan het werk. Want ik kon ergens, je moest dan in de eerste instantie ergens stage gaan lopen, moest een adresje hebben. Die kreeg ik bij de krant.
Bij de krant, ja.
Bij deze krant.
Ja, waar ik nu werk, ja.
Daar ben ik ooit begonnen.
Nou ja, laten we het even uitleggen, bij het Overijssels Dagblad.
Ja, onderdeel van de Twentse krant nog toen de tijd.
Ja, en dus we zitten nu in Raalte. Daar ben ik geboren, daar wonen jullie nog steeds.
Ja.
Of en altijd, jullie komen ook hier vandaan. En de krant daar heet het Overijssels Dagblad. Of eerst het Zallands Dagblad, daarna het Overijssels Dagblad. Hè. Zo was het ongeveer.
Ja.
En dat is het overgegaan in de Stentor.
Ja.
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 Even kort uitgelegd, ja.
En,
dus jij ging in Raalte werken bij het Overijssels Dagblad?
Daar ging ik vragen of ik daar stage mocht lopen.
Mm-hmm.
En toen zei de man waar ik dus in gesprek ging, die zei stage lopen. Maar je bent een moeder en je hebt drie jonge kinderen. En hoe wil je dat dan allemaal gaan doen? Zei, nou, laat me maar proberen. Laat me kijken hoe het gaat.
Mm-hmm.
En zo ben ik daar ingerold. En dat was begin april dat ik daar begon met die stage. En het was juni. Toen kwam ik weer op gesprek en toen werd me gevraagd of ik een vaste baan wilde bij die krant.
Omdat het gewoon heel goed
ging? Omdat het gewoon heel goed ging. Ze waren helemaal, het ging goed. En,
ja, wat fijn dus.
Ja,
Dus was toch, heel trots op natuurlijk.
Ik was heel trots. Dus ja. Ik had al, binnen 2 maanden had ik gewoon een baan.
En ze hebben nooit meer gevraagd, hoe ging dat dan met, hoe ga je dat doen met de kinderen?
Nee, dat vroeg mijn familie. Mijn naam en mijn schoonfamilie, ja, die zijn ook allemaal wat ouder. En dat snap ik ook wel. Dat was in die tijd, ja, dan ging je niet zomaar aan het werk. En je liet, hoe doe je dat dan thuis? Nou, het ging eigenlijk heel goed. Er waren er al 2 op het voortgezet onderwijs. Sanne zat nog op de basisschool.
Sanne is mijn jongste zusje. Luisteraar. Ja, mijn jongste zus heet Sanne. Mijn oudste zus heet Karin. Ja. We schelen allemaal 2 jaar. Er zit ongeveer 2 jaar tussen. En dus ik ben de middelste van de 3. Ja.
Dus die werd wel opgevangen bij vriendinnetjes als het een keer anders liep. Maar ik probeerde wel gewoon zo de tijd te werken en aan te passen. Dat het er ook wel weer was wanneer jullie thuis kwamen.
Mm-hmm. Dus er was eigenlijk wel, binnen het bedrijf vonden ze het prima, maar in de omgeving was wel een oordeel.
In die tijd was dat echt nog wel een oordeel van, hoe wil jij dat allemaal rooien? Hoe kan dat nou allemaal? En je man werkt en jij moet ook zo nodig werken. Moet dat nou allemaal zo nodig? Ja, dat moet. Omdat ik dat gewoon leuk vind en ik wil dat graag.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, dus dat heb je wel volgehouden.
Zeker.
Wel heel knap.
Ja, en ik ben begonnen met, zeg maar, in het begin met 12 uur in de week. En toen naar 16 en toen naar 20 en naar 24 en naar 28 uur ben ik uiteindelijk... Daar is mijn tijd, al die jaren. Ik heb dit ook 25 jaar gedaan. Ik ben, van
25 jaar in dienst geweest.
Ja.
Ja, dat gaf je natuurlijk ook wel wat meer vrijheid ook zelf.
Tuurlijk, je hebt vrijheid in, ook financieel. Het is gewoon hartstikke leuk, je eigen dingen te doen. En denk zo, daar heb ik ook lekker voor gewerkt, dus dat gaan we lekker doen.
Ja,
zeker.
En zie je daar een verschil in tussen jou en andere generaties? Of mensen in jouw omgeving, vrouwen die dat niet hebben gedaan of een andere keuze hebben gemaakt?
Toen de tijd, ja, ik denk het wel. En ik vond ook eigenlijk wel van... Weet je, in die tijd, jaren terug, was het ook nog zo van wanneer je partner komt te overlijden of je gaat scheiden of hoe dan ook. Ja, heel veel mensen hebben dan ook geen inkomen. Was er nog een soort van verzekering van, hè, een weduwen en wezen soort van verzekering, dat mensen dus toch wel geld kregen. Maar er werd op een gegeven moment werd dat afgeschaft. Dus stel dat je man kwam te overlijden, dan had je ook geen inkomen. Dan moest je ook weer aan het werk. En als er dan mensen nog nooit gewerkt hadden in hun huwelijk, hoe dan?
Ja.
Het was echt wel moeilijk.
Ja.
Ja, dat vind ik dus echt super knap aan mijn moeder. En dat bewonder ik echt aan haar. Dat zij, dat zij ook een soort vooruitziende blik had, maar ook niet... wilde leunen op mijn vader en ook niet wilde leunen op, het zal allemaal wel goed komen en we zien het allemaal wel. Dus niet op de overheid, niet op mijn vader. Ze heeft echt gedacht, ik wil dat gewoon zelf voor mekaar krijgen en dat wil ik gewoon zelf regelen. En daarbij heeft ze natuurlijk wel een ongelooflijk voorbeeld aan ons alle 3 gesteld. En misschien was ze daar helemaal niet zo bewust mee bezig, maar dat heeft ze natuurlijk wel gedaan. En mijn moeder was ook, dat kan ik me nog wel herinneren, mega flexibel. Want de krant destijds veranderde van kantoor. Ze moest naar Deventer of naar Apeldoorn of naar Zwolle. En het was er allemaal nooit te gek. Ze vond het altijd leuk en ze ging altijd met heel veel plezier heen. Ook al moest ze daar gewoon 's ochtends 1,5 uur voor rijden om op kantoor te komen. En kwam ze 's avonds laat thuis. Mijn moeder heeft echt gewoon... een enorme drive om dingen goed te regelen en om de schouders eronder te zetten. En dat heeft ze echt wel van mijn oma gezien. En dat heeft ze ook aan ons alle 3 doorgegeven.
Ik denk mijn generatie heeft wel echt gedacht, oké, we moeten in ieder geval als allereerste studeren.
Ja.
En zorgen dat geregeld is.
Ja.
En daarna zien we wel of we kinderen gaan krijgen.
Hoe het allemaal gaat. Ja, maar goed. Ja, dat klopt. Of je kinderen krijgt en hoe je dat gaat doen. En hoe je het met je partner gaat invullen. Wie de zorg voor de kinderen of hoe de zorg voor de kinderen geregeld wordt.
Mm-hmm.
Maar dat wordt wel veel meer gelijkwaardiger gedaan.
En we zien je nog wel, dat klopt. Maar ik zie je ook nog wel, als ik naar generatiegenoten kijk van mij, die kinderen hebben gekregen en ook zijn gaan studeren. Dat daar ook het gesprek nog wel erg lastig is, hoor. Want Nou ja, dat kunnen we ook wel zien in vrienden van ons. Waarvan de man toch is gaan werken en vrouw vooral thuis is gebleven. In ieder geval, dus die hebben toch wel harder moeten vechten om fulltime te moeten werken. Het was nog niet zo, laat ik het zo zeggen, het was niet zo logisch dat mannen een dag gingen inleveren.
Nee, dat was ook niet echt logisch, maar ik...
Maar ook in mijn generatie is dat ook nog niet per se heel logisch.
Nee, maar ik weet ook niet of dat altijd mensen dit ook wel willen. Weet je...
Twijfel je daar wel eens aan of vrouwen dat willen?
Ja, dat denk ik ook wel. Dat vrouwen ook wel, dat ze het wel prettig vinden dat het zo geregeld is en... Ja, prima zo. Dat kan ook, hè. Ja. Kan niet zo zijn, en het hoeft ook niet zo te zijn, dat iedereen die ambities moet hebben om gelijkwaardig met de man te gaan werken en inkomsten te hebben. Of ja, dat hoeft niet altijd. Mm. Nee, er zullen ook best wel heel veel mensen hier tevreden mee zijn. Zo willen we het graag. En anderen misschien nog niet. Die denken van, goh.
Maar dan ga je er wel van... Ja, dat... Ik hoor wel wat je zegt en ik snap het ook wel. Tuurlijk, je kan het ook niet opleggen bij iedereen.
Nee.
Aan de andere kant denk ik, ik vind het dan zo raar dat mannen dat gevoel niet hebben.
Ja, ik weet het niet. Ik weet ook niet hoe dat altijd... Nee, er zijn heel veel mannen die denken niet dat ze maar zo een dag of twee dagen kunnen inleveren van... Omdat de vrouw ook graag mee wil draaien in het hele gebeuren.
Nee, maar het is ook dat? Ja, maar, ja, en ook van, oké, maar ik wil ook gewoon graag zorgen. Ik ga gewoon minder werken omdat ik kinderen heb gekregen. Ja. Die keuze ligt, die wordt veel meer bij een vrouw neergelegd dan bij een man.
Ja, ja.
Van, ja, je hebt toch allebei dat kind gemaakt? Ja,
zijn er wel veel meer mannen die dat inmiddels allemaal, die thuis zijn en voor de kinderen gaan. En ik zie het hier, als ik langs de school fiets, de kindertjes worden gehaald... Er staan heel veel vaders toch wel nu. Ja, ja, dat vind ik wel mooi.
Dat is anders dan bij ons.
Oh, zeker.
Ja, ik had niet herinneren dat papa mij ooit heeft opgehaald van school.
Nee, dan was ik wel ziek of zo. Maar anders...
er moest toch iets heel ergs gebeurd zijn.
Dat, ja.
Ja. Ja. Dat is wel echt een groot verschil, hè?
Absoluut. Ja, dat is het ook. Ja.
Ja. Ja. Want je bent oma van meisjes...
En jongens.
En jongens.
Ja.
Ja, niet vergeten natuurlijk. Wat gun jij hun? In die zin, wat hoop jij dat je klaar...
Ja, dat ze heerlijk in vrijheid groot kunnen worden, kunnen groeien en hun kansen kunnen benutten die ze geboren wordt. Dat lijkt me, dat is fantastisch. Niet ook voor de meiden, zeker voor de meiden. Maar dat zie ik wel goed komen. Kijk, zoals het nu allemaal al is... Kan het alleen maar beter worden, mooier worden, toch?
Hoe bedoel je?
Aan kansen die jullie allemaal hebben gekregen en kunnen benutten, dat we dat ook gaan krijgen.
Ja.
Ja.
En voor de jongens?
Ook. En misschien later dacht wel eens dat de jongens ook meer zorgen in het gaan zorgen in het gezin.
Ja.
Ja, als ze een gezin krijgen.
Ja.
Ja. Ja.
Want daarin zit natuurlijk ook gewoon heel veel in opvoeding, hè? Denk je niet?
Dat
jongens en meisjes in die zin worden anders. Zoals jij vroeger ook voor je broers moest zorgen, eigenlijk. Dus dat je eigenlijk veel meer in die zorgende rol werd geduwd, al eigenlijk van kinds af aan al. En de jongens veel minder, die zaten meteen in een verzorgende positie.
Nu zie je wel dat jongens al veel meer doen en helpen en in het gezin en hun eigen dingen gaan doen. Tuurlijk, ja. Ja, dat is zo goed. Zo moet ook.
Ja, dat is wel echt...
Ja hoor.
Ja.
Moeten ze eigen broodrommel kunnen vullen, zachtjes toch?
Nou, dat lijkt me toch wel, ja. Dat jullie dat deden, joh. Dat is echt heel bijzonder, hè?
Ja, nou ja.
Ja, wat zeg maar, als we zouden afsluiten. Je hebt de generatie je oma. Dan heb je ja, oma was een mondige, sterke vrouw. Hè? Dat is, daarvan heb je toch wel... Ja, zij heeft al echt heel veel meegekregen en heel veel geleerd. En zij heeft die mondigheid en die kracht in haar, altijd werken. En het is goed voor de kinderen zorgen en iedereen gelijke kansen geven aan jou doorgegeven. Mm-hmm. En dat is wat jij van je moeder het meest bewondert. Haar doorzettingsvermogen.
Absoluut.
En haar... naar mondigheid en dat ze altijd wilde werken, de ondernemerschap. En dat heb jij ook van jou, hè? Dat heb jij gekregen van je moeder. dat is ook iets wat ik aan jou heel erg bewonder. Want jij gaat ook door en je bent gaan studeren. En je bent, je hebt je kinderen gekregen. Je bent toch gaan omscholen en heel hard gaan werken. Je hebt er altijd gewerkt en ook heel erg laten zien aan ons van nou, je moet gewoon wel je eigen broek ophouden. Want, want als het, stel dat het misgaat, je moet gewoon niet afhankelijk zijn van een partner. Je
absoluut.
Moet je eigen onafhankelijkheid heel erg. Mm-hmm. Dat is wel echt iets wat ik heel erg in jou zie en ook heel erg bewonder. En ik denk, ik hoop ook heel erg door kan geven aan een volgende generatie. Al heb ik dan zelf geen kinderen, maar ik heb natuurlijk wel
neefjes.
Ja. Dus die onafhankelijkheid, hè, van joh, niet wees niet afhankelijk van een partner, maar ga gewoon je eigen weg bewandelen. Ja, en zorg dat je het zelf kan.
Ja.
Ja. Ja, dat is wel echt mooi, hè?
Ja, dat je niet afhankelijk altijd maar bent van een partner of... Toch?
Nee.
Nee, je moet gewoon ook je eigen dingen kunnen doen.
Je eigen
dingen. En het hoeft niet altijd... niet alleen in het financiële opzicht, maar ook gewoon in je sociale leven.
Ja, precies.
Dat het heel belangrijk is. Dat je gewoon... je eigen dingen kunt gaan doen. Ja, en dat iedereen gelijkwaardig wordt beoordeeld op de werkvloer.
Gelijke kansen krijgt.
Ja, absoluut.
Ja. Ja. En gelijke betaling krijgt.
Ja,
en gelijke waardering. En ja, dat, ik denk dat dat er nog wel eens aan schort.
Absoluut.
Ja,
ja, dat is ook iets van... Dat is altijd al geweest. En of dat überhaupt ooit... Ik hoop het dat dat echt... gelijkwaardiger gaat worden.
Ja.
Dat is ook dat is nodig. Ja.
Ja, dat is wel nodig. Ja. Ja. Ja, dat hoop ik ook. Dus we zullen nog wel even Internationale Vrouwendag moeten blijven vieren, mam.
Tuurlijk, gaan we doen. Ja. Dan gaan we nu de borrel opdrinken.
Ja, we gaan er nu maar wel een alcoholvrije borrel.
Ja, dat doen we.
Nou, nee, hey, dankjewel, mam.
Ja, graag gedaan, kind.
Tot
succes ermee. En we gaan het wel horen.
We gaan het horen, ja.
Wie het allemaal gaat beluisteren.
Voor alle vrouwen in Nederland.
Zo is het. Alle vrouwen die gaan
hun hart onder de riem steken.
Zet hem op.
Zet hem op.
Je luisterde naar een gesprek tussen mij en mijn moeder, Ans. Ik vond het echt een mooi gesprek en ik zal je eerlijk zeggen, ik was ook best een beetje gespannen om dit interview met haar te doen. Want ja, het blijft toch je moeder en dan ben je ineens toch een kind van je moeder, hoe oud je ook bent. Grappig, hè? Maar ja, ik vond het echt heel leuk en ik vond het ook heel leerzaam. Vooral om te zien waar mijn moeder vandaan komt en waar haar eigen sterke eigenschappen die ik zo aan haar bewonder, ja, waar die vandaan komen. Namelijk van haar moeder, mijn oma. Ja, die heeft ze heel sterk doorgegeven aan mij en aan mijn zussen. En dat is toch echt mooi om te zien. Ik zou willen dat mijn oma er nog was, dan zou ik dat aan haar kunnen vertellen, dat ik daar heel blij mee ben. En dat zij en mijn moeder misschien wel onbewust een feministisch rolmodel zijn geweest voor ons allemaal. Nou ja, ik hoop dat wij, dat ik en mijn zussen aan hun kinderen en ik aan mijn neefjes en nichtjes en andere mensen, dit ook weer zijn voor een nieuwe generatie. Want rolmodellen zijn gewoon echt heel erg belangrijk en die moeten we koesteren en die moeten we ook blijven vieren. Je luisterde naar Zij Zegt, een podcast van het AD. Mijn naam is Debbie Gerritsen. Wil je meer van mij horen? En dat wil jij? Ga dan naar ad.nl/zijzegt en abonneer je op mijn nieuwsbrief.
Dit is de gevreesde zoomer die na 60 seconden pitchen afgaat. Lukt het startende ondernemers om binnen deze tijd hun businessidee uit te leggen aan een vakkundige jury?
Welkom op de stip. Ben je er klaar voor om jouw pitch te gaan geven?
As ready as can be, ja.
Ik ben er klaar voor.
Denk het wel.
Ik, Fabienne de Vries, neem jou mee in Droomstart.
Die klok maakt je wel zenuwachtig.
Een unieke podcastserie van De Ondernemer, waarin we ambitieuze Nederlanders volgen bij het starten van hun eigen onderneming.
Ik kan me niet voorstellen dat iemand hier komt: ik ben beter dan Google. Maar wat ik wel weet, is dat zij het niet doen.
En jij bent erbij. Vanaf die eerste spannende pitch tot aan de meest cruciale momenten van hun weg naar succes.
Ik heb nooit geleerd om te zeggen van, ik ben het waard.
Volg Droomstart in je favoriete podcast-app en mis niets van dit unieke kijkje achter de schermen. Droomstart is een initiatief van De Ondernemer en podcastbureau As We Speak.